Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen, het is donderdag 14 maart. Samen met Iman van Rips gaan wij het komende 20 minuten het nieuws bij je brengen. Nou, onder meer hebben we het over Geert Wilders uiteraard.
Ja, want die gaat geen premier worden van een nieuw kabinet. Dat lekte gisteravond uit en heeft hij inmiddels ook zelf bevestigd. En ook de andere partijleiders van de formerende partijen die blijven in de Tweede Kamer zitten. Vandaag komt het rapport van informateur Kim Putters.
Ja, ik ben heel benieuwd, we gaan zo verder praten. En de Tweede Kamer debatteert daarnaast ook over de verhoging van het wettelijk minimumloon, waar het bedrijfsleven zich ernstig zorgen over maakt. Want ja, die loonkosten blijven maar stijgen. En je krijgt het laatste nieuws over de oorlog in het Midden-Oosten. Het Israëlisch parlement heeft de begroting voor 2024 herzien en goedgekeurd. Er is 14 miljard euro vrijgemaakt voor defensie in Israël. Nou, je krijgt, zoals gezegd, inzicht in die dag die komt hier op BNR, op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, maar die begint, zoals we al zeiden, in Den Haag.
Ja, want Wilders wordt dus geen premier in het rechtse extra parlementaire kabinet, waarover PVV, VVD, NSC en BBB gaan onderhandelen. Het lekte eerst uit en bevestigde daarna de PVV-leider ook op zijn favoriete platform, te weten X. Onze politieke verslaggever Mats Akkerman vertelt waarom Wilders afstand doet van het premierschap.
Geert Wilders hoopt met deze stap een doorbraak in de formatie te forceren. Er lagen namelijk bezwaren tegen een premier Wilders, vooral bij NSC. En Wilders schrijft nu dat een rechtskabinet voor hem belangrijker is dan het premierschap. Hij schrijft: ik kan alleen premier worden als alle partijen in de coalitie dat steunen. Dat was niet zo. Ik wil graag een rechtskabinet, minder asiel en immigratie, Nederlanders op één. De liefde voor mijn land en kiezer is groot en belangrijker dan mijn eigen positie. In een tweede tweet sluit hij bovendien niet uit dat hij in de toekomst ooit nog wel een keer premier kan worden. Het besluit om in de Tweede Kamer te blijven zitten lijkt ook onderdeel te zijn van het extra parlementaire kabinet waar de vier partijen over gaan praten. Dan gaat het dus om een lossere band tussen de Tweede Kamer en het kabinet. En een onderdeel daarvan zou zijn dat alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer blijven. Dus niet alleen PVV-leider Geert Wilders, ook VVD-leider Dylan Jessakus, die nu nog minister van Justitie is, zou dan in de Tweede Kamer blijven. Wie er dan wel premier wordt? Eigenlijk ligt alles nog open. Een andere PVV'er, een onafhankelijke zakenpremier, de huidige informateur Kim Putters. Het is een van de dingen die de vier partijen met elkaar moeten gaan bespreken tijdens de inhoudelijke onderhandelingen die volgende week gaan starten na deze informatieronde.
Dat wordt kabinet van Werf 1.
Nou, het helpt voor Rips. Of Dion Graus. Vanmiddag komt informateur Kim Putters met zijn eindverslag. En dan weten we ongetwijfeld meer, want dan gaan we echt praten over de inhoud. En dan gaan we inderdaad ook strakjes de poppetjes invullen. Maar er komt dus een extra parlementair rechtskabinet, als we inderdaad nu Geert Wilders mogen geloven in zijn tweets. En er gebeurt meer in Den Haag, want de Tweede Kamer debatteert over de verhoging van het wettelijk minimumloon. Een ruime Kamermeerderheid wil dat per 1 juli aanstaande het minimumloon 1,2% omhoog gaat. Maar er zijn zorgen. MKB Nederland trok gisteren al aan de bel en zegt dat door die verhoging gaan er duizenden banen verloren. Het wordt gewoon te duur. En toch blijft NSC-Kamerlid Tjebbe van Oosterbrugge voorstander van deze verhoging.
Uiteindelijk, zeg maar, we zijn echt een partij die willen dat iedereen in het land mee kan komen. En als we het hebben over meekomen, dan betekent het gewoon dat je de dagelijkse boodschappen kan betalen. Afgelopen vrijdag zijn we geconfronteerd met een brief van de minister van SZW dat de koopkracht voor deze groep alleenstaande met bijstand en AOW alleenstaand met bijna 2% achteruit loopt dit jaar. Terwijl we duidelijk in de miljoenennota plaatjes hebben voorgespiegeld gekregen dat het ongeveer neutraal zou zijn. En dat is echt onverteerbaar. En dus dat deze groep geholpen moet worden, daar zijn we het zeker mee eens.
VVD-Kamerlid Thierry Aartsen is juist tegen deze verhoging.
De VVD is voorstander van het verhogen van het minimumloon. Alleen wel als het ervoor zorgt dat mensen meer dat werken beter gaat lonen. En in dit voorstel is dat niet het geval. Dit wetsvoorstel zorgt voor het verhogen van de uitkeringen. En er zit geen verschil tussen of je meer gaat werken. Dus daarom vind ik dit onverstandig. Ik vind het om een tweede reden onverstandig. Omdat het extra lasten verhoogt van kleine ondernemers. Met name bijvoorbeeld in de retail, winkeliers of in de horeca. Die hebben de afgelopen 4 jaar al 37% verhoging van het wettelijk minimumloon aan hun broek gehad. En dit is weer de zoveelste verhoging daarbij. Ja, dat moeten we niet doen. En een derde argument om het niet te doen is ons vestigingsklimaat. Een hot item de afgelopen week. Want dit wetsvoorstel, nogmaals, die verhoging van die uitkeringen, die wordt gedekt uit het verslechteren van het Nederlandse vestigingsklimaat. Ja, ik denk echt dat we daar mee op moeten passen op dit moment.
Ondanks dat NSC dus wel voor de verhoging is, zijn ze net als de VVD kritisch op de dekking.
Onder deze motie om met 1,2% te verhogen, waar dus nu de wetsuitwerking van behandeld gaat worden, zit een hele smerige dekking. Het verhogen van box 2, het belasten van aandeleninkoop, wat ook een grijs gebied is, en de bankenbelasting. De Eerste Kamer heeft al opgeroepen om met een nieuwe dekking te komen. En de staatssecretaris van Financiën, Van Rij, heeft dat ook toegezegd.
Voor de VVD is er maar één manier om ondernemers echt te helpen.
Dit wetsvoorstel niet aannemen, want dan vang je 2 vliegen in 1 klap. 1, je verhoogt de belastingen niet. En 2, je zorgt ervoor dat de kosten voor hun een beetje behapbaar blijven. En als je iets wil doen aan het verhogen van het minimumloon of van de lonen, dan moet je dat doen onder 2 voorwaarden. 1, je moet gaan zorgen dat werken meer gaat lonen. En 2, je moet ervoor zorgen dat de lasten voor ondernemers ook naar beneden gaan. Dus dat je het netto-loon verhoogt voor mensen en niet het bruto-loon.
En ook NSC snapt de zorgen van MKB Nederland. Die stellen dat door al die loonsverhogingen 40.000 banen verloren gaan.
Dit is een verhoging van slechts 1,2%. Dus als je dat dan extrapoleert, zou het gaan over niet 40.000, maar 4.000 banen voor die 1,2%. En tegelijkertijd, ja, dat klopt. Minimumloon gaat omhoog, inflatie gaat omhoog, prijzen gaan omhoog. En ja, ik ben zelf werkgever geweest. Ik weet hoe het is om te worstelen met prijzen naar klanten, kosten in je organisatie, kosten voor personeel, kosten voor huur, kosten voor elektriciteit. En dat is een hele vervelende, lastige afwerking. En ik vind dat wij dus ook veel zuiniger moeten zijn op ons bedrijfsleven, op ons vestigingsklimaat.
Alle partijen pleiten voor het verlichten van de lasten voor ondernemers. Maar waarom lukt dat dan niet?
Nee, omdat er verkeerde keuzes worden gemaakt. Je focust je dus te vaak op het bruto loon. En we zouden moeten focussen op het netto loon. En de VVD heeft al voorgesteld in ons verkiezingsprogramma om bijvoorbeeld de AOF-premie voor kleine ondernemers om die te verlagen. Zodat die lasten op arbeid voor ondernemers naar beneden gaat. En dat soort voorstellen zou je moeten doen. Maar we hebben helaas gezien dat er in de vorige periode en waarschijnlijk ook in deze periode een meerderheid is aan linkse partijen die voor dit wetsvoorstel zijn. En die zeggen laten we en de belastingen verhogen voor ondernemers en het minimumloon nog eens een keer fors verhogen bovenop wat we al de afgelopen jaren hebben gedaan.
Ja, en dat is dus de vrees van VVD-kamerlid Thierry Aartsen. Daarvoor hoorde je NSC-kamerlid Tjebbe van Oosterbrug in de bijdrage van politiek verslaggever Mats Akkerman.
En dan gisteravond ook nog dat langverwachte defensiedebat, ja, over die onderzeeboten, aangevraagd door Christoffer van de SGP. En daar heeft demissionair staatssecretaris Defensie Christoffer van der Maat gezegd dat vertraging bij de aanbesteding van die nieuwe onderzeeboten desastreus zou zijn. Sterker nog, uitstel verhoogt het risico dat ons land überhaupt zonder onderzeeboot komt te zitten. Gisteren debatteerde de Kamer over de aanschaf van die 4 nieuwe boten, waarde 4 miljard euro ongeveer. Ik zei het al, Stoffer had het debat aangevraagd. Na berichten in de media, steeds vaker kregen we dat te horen de afgelopen tijd, dat het Franse Naval die opdracht zou binnenslepen en dus niet het Nederlandse Damen samen met Saab. Stoffer vreest dat daardoor banen uit ons land gaan wegvloeien. En hij kreeg, Stoffer, flinke kritiek tijdens dat debat. Veel partijen noemden het eigenlijk een beetje voorbarig. Bijvoorbeeld Annemarij Kapot van D66.
Wat ik zo jammer vind aan de manier waarop dit nu wordt gepresenteerd, is dat dit debat nu wordt gepresenteerd als het moment om nog wat te veranderen aan deze koers, terwijl wij gewoon als Kamer een zorgvuldig proces hebben afgesproken, waarbij we gewoon een brief krijgen van het kabinet. Want zoals de heer Stoffer ook heel goed weet, kan er niets gebeuren voordat de Tweede Kamer hier een klap op geeft.
Ja, dus hij zegt ook achteraf kan je nog ingrijpen. En ook VVD-Kamerlid Brekelmans was kritisch op Stoffer.
De afgelopen dagen zijn we getuigen van de grote Stoffershow. En werkelijk alles moet daarvoor wijken. De integriteit van politici wordt in twijfel getrokken. Maar wat ik het ergste eigenlijk vind is dat hij continu een valse tegenstelling schept. Namelijk alsof de heer Stoffer de enige zou zijn die op zou komen voor onze ondernemers. Alsof hij de enige zou zijn die op zou komen voor banen in Nederland. Mijn partij en een heleboel andere partijen, die hebben voortdurend in deze hele procedure, hebben we de eis gesteld dat de Nederlandse industrie betrokken moet zijn. En de heer Stoffer die heeft geen enkele informatie, wij hebben dat allemaal niet, om nu hier zo hard van de toren te blazen.
Nou, kritiek op Stoffer dus. Ook Van der Maat vond het debat prematuur, omdat er formeel nog geen besluit is genomen over die aankoop. Dat gebeurt morgen tijdens de ministerraad. Kritische partijen die zeggen, laat dat besluit over die onderzeeboten nou over aan een nieuw kabinet. Maar Van der Maat zegt, dat gaat voor heel veel onzekerheid zorgen. Dan gaat het proces zeker nou 9 maanden tot een, misschien een jaar aan vertraging oplopen. En bovendien, de huidige boten van de Walvisklasse die moeten dan uit de vaart worden genomen binnenkort. En er is een risico dat de nieuwe onderzeeboten nog niet klaar zijn, met alle gevolgen van dien. Denk aan personeel en dergelijke. Dat proces om die nieuwe boten aan te schaffen loopt al sinds 2016. Van der Maat wilde niet reageren op de vraag of Naval inderdaad de order binnensleept, want dat moet dus morgen nog besloten worden. Wel zegt Van der Maat, het proces was zorgvuldig. En volgens minister Adriaansens van Economische Zaken hoeft Stoffer zich geen zorgen te maken over de rol van de Nederlandse industrie. Er zijn keiharde toezeggingen gedaan van alle drie de werven die meedingen naar deze deal. Dus zij maakt zich geen zorgen. Stoffer duidelijk wel. De Kamer is ook kritisch op Stoffer.
Weet je nog, Iwan, de Willy Wonka Experience in Glasgow?
Ja, grote teleurstelling.
Nou en of. Nou, maar geheel in de stijl met de bedenker van Wonka, Roald Dahl, is er uit die treurnis toch nog iets moois ontstaan. Hoe dat zit, hoor je over 10 minuten.
Ochtendnieuws.
Het Israëlisch parlement, Knesset, heeft de begroting voor 2024 goedgekeurd. In eerste instantie werd die vorig jaar al goedgekeurd, maar na de aanslag van Hamas op 7 oktober vorig jaar werden de kosten van die begroting herzien. Het grootste gedeelte van de extra uitgaven gaat niet geheel onverwacht naar defensie. En dat ministerie kan 55 miljard shekel, 14 miljard euro extra uit de begroting krijgen. We gaan erover praten met Israël-correspondent Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, die miljarden die gaan rechtstreeks in de oorlogskas in Gaza?
Inderdaad, die was al goed gevuld. Want Israël had al een van de hoogste militaire budgetten ter wereld. In ieder geval gemeten naar hoofd van de bevolking. En dat wordt nu dus bijna verdubbeld voor het lopende jaar. Naar 14 miljard dollar, maar dat is euro. En dat zal de komende jaren, zo is de verwachting, nog aanhouden. Dus het blijft een grote kostenplaat.
Absoluut. En die kosten, werd dat zomaar zonder slag of stoot aangenomen in de Knesset?
Die kosten wel voor het legergedeelte. De problemen gingen met name over andere zaken. Zo gaat er nu minder geld naar de Arabische gemeenschap in Israël. En naar de landbouw gaat een stuk minder geld. Maar tegelijkertijd, de ultra-orthodoxen, die sterk vertegenwoordigd zijn in de regering, die kunnen wel extra geld tegemoet zien. Dus daar is vooral veel discussie over geweest.
Oké, dan lijkt er wat hulp naar Gaza onderweg te zijn. 2 dagen geleden vertrok de eerste boot vanuit Cyprus. Het is een Europees hulpschip, hè? En dat kan elk moment aankomen. Maar ik begrijp dat er problemen zijn om dat ding te lossen.
Inderdaad, het is een Spaanse organisatie van een chef die een hele hulporganisatie op poten heeft gezet. En die hebben blijkbaar ook een netwerk in Gaza zelf. En daar zijn ze nu bezig in allerijl om een pier te bouwen. Met brokstukken van plat gebombardeerde huizen zijn ze nu die noodpier aan het aanleggen. Het is onduidelijk of die klaar zal zijn voordat dat schip deze ochtend zal aanmeren. Of tenminste, dat is het plan, dat het zal aanmeren daar. En daarnaast zijn er nog problemen om die voedselhulp, iets van 200.000 of 200 ton, om dat te distribueren in de Gazastrook zelf. Dat is natuurlijk vol met veiligheidsrisico's vanuit de lucht, vanuit Israël, maar ook van Hamas en eventuele burgers die daar zich massaal op zullen gaan storten.
Ja, nou is er Israël zelf ook met een soort pilot gestart, hebben door de hulp naar Gaza staat. Voor het eerst in weken eigenlijk dat er ook trucks rijden. Hoe ziet dat eruit? Wat kunnen we daarvan verwachten? Of zijn het allemaal druppels op een gloeiende plaat?
Het zijn vooralsnog druppels, maar het is nu voor het eerst dat er hulp rechtstreeks vanuit Israëlisch grondgebied naar het noorden van Gaza gaat. En daar is natuurlijk de nood het hoogst. Maar het is inderdaad een druppel op de gloeiende plaat. Al zegt het leger, en de woordvoerder gisteravond hier op televisie, dat de plannen van Israël zijn om Gaza te overvloeden of te overspoelen met hulp. Dus het moet nu echt te land, ter zee en in de lucht gaan gebeuren.
Nou horen we ook een verhaal over mogelijke evacuatie van mensen uit het zuidelijke deel van de Gazastrook, rond Rafah. Waarbij er pockets zouden worden gevormd waar mensen in veilige plekken kunnen worden neergezet. Ik kan me voorstellen alleen maar om dan een grondoffensief te laten plaatsvinden. Maar hoe hard zijn die verhalen?
Inderdaad, de minister van Defensie liet gisteren doorschemeren dat zo'n offensief op handen is. Maar daar ziet het er op de grond niet naar uit. Dus er zijn niet voldoende troepen aanwezig om dat offensief te beginnen. En daarnaast moet inderdaad die bevolking, in ieder geval een groot deel van die 1,4 miljoen Palestijnen die in Rafah zijn, verplaatst worden. Het plan is om humanitaire eilanden, zoals het leger het noemt, op te zetten in het centrum van de Gazastrook. Maar hoe dat precies gaat werken, en ze verwachten daarbij de hulp van de internationale gemeenschap. En er wordt nog volop gevochten tussen het uiterste zuiden en het centrum. Dus het zal nog een tijd overheen gaan voordat dat offensief daadwerkelijk begint.
Ja, Rolf, nog even tenslotte. Ik begrijp dat jij gisteren in Jeruzalem was. Hoe is het daar? Het is Ramadan, hè? De Al-Aqsa-moskee staat bovenop de Tempelberg. Hoe gaat het er nu?
Het is opvallend rustig tot dusver. Als je ziet bij de controlepunten, alle Palestijnen die worden gewoon toegelaten tot de Tempelberg. Er was vrees dat er bepaalde restricties werden opgelegd. Maar de grote test, die is morgen. Dan is het vrijdaggebed. Er komen ook veel mensen van buiten Jeruzalem, vanuit de westelijke Jordaanhoeven, van andere locaties komen naar Jeruzalem om te bidden op die Tempelberg. Zo'n 150.000 mensen. Dus morgen is de echt grote test of het tot geweld komt of niet.
Dankjewel, onze correspondent in de Israël, Tel Aviv, Ralf Dekkers.
Het vrouwenquotum voor RVC's van beursgenoteerde bedrijven heeft effect, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Bij die bedrijven was er de afgelopen 4 jaar bijna een verdubbeling van het aantal ondernemingen met tenminste een derde aan vrouwelijke commissarissen. En anders dan eerder werd gedacht, is dat die vrouwen, ja, ik zeg het maar zoals veel mensen denken, niet zijn aangenomen omdat ze vrouw zijn. Het zijn geen excuustrussen. Ze zijn zeker niet minder competent dan die mannen. Toch voldeed bijna 1 op de 5 bedrijven alsnog best veel nog steeds niet aan die norm, die al sinds 1 jaar of 2 van kracht is. De onderzoekers zien dus wel een verandering sinds de wet is aangekondigd, in goede zin, maar nog niet iedereen is om. Het onderzoek is gedaan, ik zei het al, door het CPB, samen met allerlei onderzoeksinstellingen en ook een onderzoeks- en adviesorganisatie. Ze keken naar de effecten van het vrouwenquotum. Sinds de aankondiging van die wet 4 jaar geleden is de man-vrouw verhouding dus aanzienlijk verbeterd. Zo voldeed voor de aankondiging nog geen 35% van de bedrijven aan de norm. In het jaar van de aankondiging was dat 70%. Dat is inmiddels gegroeid naar 82%. Nou, 4 op de 5 doet er dus. 1 op de 5 nog niet. Maar het gaat wel de goede kant op.
Ja, bereid je voor, want het wordt een drukke dag, zegt Wesley Weerts van BNR Beurs.
Een dag zonder techcijfers is een dag niet geleefd. Foxconn to the rescue, de Taiwanese chipmaker, komt met resultaten. Hun winst zit de laatste tijd in de lift, maar de verkopen van elektronica verlopen stroef. Al verwachten ze wel dat dat de komende tijd gaat veranderen. Nog meer cijfers zijn in aantocht, namelijk die van Deliveroo, bijvoorbeeld de Britse maaltijdbezorger. Daar loopt het allemaal welletjes, want die zagen de bestellingen tot nu toe oplopen en dus verwachten ze 2023 met een hogere winst af te sluiten. En al dat eten moet er natuurlijk ook weer afgetraind worden, en daarvoor kijken we nog even naar de jaarcijfers van Basic Fit. De keten heeft grote ambities, openen links en rechts nieuwe clubs, allemaal in de hoop om 3,8 miljoen leden te bereiken. We gaan horen of dat gelukt is.
En dat is Wesley Weert van BNR Beurs. En die kun je vanavond weer beluisteren. Elke werkdag om 6:30 op deze zender. Na het sporten, altijd handig. En als je het even niet redt omdat je nog aan de apparaat hangt, dan moet je even de BNR-app downloaden. Dan kan je het als podcast terugluisteren.
Het aantal aflossingsvrije hypotheken is ondanks allerlei wetswijzigingen en verschillende ontmoedigende overheidscampagnes amper afgenomen, lezen we in de Telegraaf. Hypotheekadviseurs denken dat er nieuwe maatregelen komen, en dat kan slecht uitpakken voor huiseigenaren met zo'n aflossingsvrije hypotheek die afloopt tijdens het pensioen. Oscar Noorlach van de Van Brugge Adviesgroep die zegt, sluit je hypotheek tijdig over, zodat je risico's een beetje kan uitsluiten. Momenteel kijken hypotheekadviseurs alleen naar het pensioen als de hypotheekaanvrager 57 jaar of ouder is. Maar volgens Paul Benziger van Centraal Beheer zouden adviseurs eigenlijk verder vooruit moeten kijken. Als de aflossingsvrije hypotheek daadwerkelijk wordt aangepast zoals de ECB graag wil, dan moeten gepensioneerden misschien een nieuwe hypotheek op aflossing afsluiten. Het wordt dan dus een verplichting.
Ja, dat is een ander verhaal. En dan heb je dus niet meer als tegenwaarde een verzekering staan. Dus dat is een beetje het lastige. Dat is die aflossingsvrije. We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat. In de Financiële Telegraaf. De economie Groningen is bijna 1/10 kleiner geworden, doordat er geen gas meer wordt gewonnen. Hoewel nagenoeg alle regio's de afgelopen jaar een bescheiden groei zagen, is door de afbouw van de gaswinning de economie van Groningen in 2023 gezellig met bijna 10% gekrompen. Regio's met veel energie-intensieve industrie, zoals de chemie, hebben het economisch lastiger.
Nederlands bedrijf gaat lasertechniek van TNO op de markt brengen. Het gaat om FSO-instruments. Zij gaan door TNO ontwikkelde lasercommunicatietechniek voor satellieten uitwerken tot een commercieel product. Die twee partijen hebben nu licentie- en samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor 20 jaar.
Ja, en dan zijn er toch mensen heel erg boos over het feit dat de NS de concessie gekregen heeft voor het spoornet in Nederland. En daarmee schendt Nederland de EU-regels door dat hoofd Railnet opnieuw onderhands aan de NS te gunnen, schrijft eurocommissaris Valian. En dat is best lastig als een eurocommissaris dat schrijft, want dan staat het op zijn bureau. Dat is een beetje lastig.
En ook in NRC. Helft van de gepakte drugscriminelen in Antwerpen komt uit Nederland, zegt Frankie de Keizer, de baas van het OM in Antwerpen. Nederlanders spelen een hoofdrol in de Europese cocaïnehandel. Sterker nog, een hele gevangenisvleugel vol in Antwerpen met Nederlanders.
Altijd gezellig. Op de voorpagina van de Telegraaf nog meer gezellig nieuws. Opmars van de zorgnepper, zegt die krant. Het aantal zorgmedewerkers dat met een vals diploma of een VOG aan de slag gaat en uiteindelijk is betrapt, is vorig jaar gestegen, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, IGJ. Patiëntenfederatie Nederland maakt zich grote zorgen over de gevolgen daarvan voor patiënten. Want er staan dus mensen aan je bed je te prikken die daar niet voor opgeleid zijn.
En tot slot nog het Financiële Dagblad. Huis van Afgevaardigden stemt voor verplichte verkoop van TikTok. Gebeurde gistermiddag allemaal. Wetsvoorstel in het huis om TikTok in Amerika te verbieden als het niet aan een bedrijf buiten China wordt verkocht, is daar met brede steun aangenomen. Afgevaardigden van beide partijen stemden met overtuigende meerderheid voor de wet, die app omschrijft als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Maar nu door naar de Senaat en de vraag is hoe het daar gaat aflopen.
Nou, Ivan, dan nog even tenslotte. Weet je nog dat we het hadden vorige maand over die verschrikkelijk foute Willy Wonka experience in Glasgow?
Dat was zielig, hè? Met zo'n fabriekshal. Het zag er niet uit. Met een paar doeken opgehangen. En wat kregen kinderen nou? Een kwart bekertje met limonade.
Kwart bekertje limonade, ja.
Ja, het was, en
een gummibeertje.
En de politie was erbij. Huilende kinderen. Mensen die hun geld terug wilden. Echt een droevernis was het.
Absoluut, ja. Nou, daar is nu toch goed nieuws over. Want de schaarse versiering, je zei het al even, van die fabriekshal, waaronder een paar vrolijk beruchte lakens die als achtergronddienst deden, die zijn aangeboden op veilingsite eBay. En die spullen die worden aangeboden door Monorail Music. Dat is een onafhankelijke platenwinkel die onder de hal van die experience, waar die was, een opslag heeft. Nou, de eigenaar van die platenwinkel die zag de dag na de sluiting dat die Willy Wonka-rommeltjes in de kliko waren geflikkerd. Haalde ze eruit en zei tegen vrienden... joh, ik ga ze voor de grap aanbieden. En de opbrengst daarvan gaat naar een stichting die medische hulp biedt aan Palestijnen. Nou, je moet snel zijn, want de laatste van die gordijnen gaat er over een uur of 9 uit op eBay. En de teller staat nu op, schrik niet, €900.
Zo.
Dank u. De andere twee die gingen al voor ruim €1000. Dus dat is prettig. Daar kan heel wat medische hulp voor naar Palestijnen. Een haastig handgemaakt bordje waarop de annulering van het evenement werd aangekondigd, dus door de club die dat bedacht, die werd vorige week al verkocht door de verhuurder van de fabriekshal. Dat bracht €1000 op. En de opbrengst daarvan is na aftrek veilingkosten gedoneerd aan het Glasgow Children's Hospital. En zo komt er van deze shit toch nog iets moois terecht.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!